Welkom bij de Voedselbos podcast. Ik ben Louis de Jager en ik ben hier met je heerlijke Food Forest snack. Ik neem je graag mee naar het Lijsternest waar je ongelooflijk lekkere natuurwijn kan drinken, maar ook waar we in deze podcastreeks gaan leren over hoe je zelf bio natuurwijn kan maken in je Voedselbos of in je wijngaard. Hoe start je en onderhoud je een Voedselbos wijngaard?
Oké, Servaas, we staan hier tussen jouw wijnstruiken. Hoe oud zijn die ongeveer?
Deze zijn geplant in 2017.
Dus een viertal jaar oud.
Ja.
Ja. Oké, stel je voor, ik koop een weiland en ik wil daar wijn op beginnen telen. Of een voedselbos waarin dan er delen wijn zijn. Mm-hmm. Hoe ben je eraan? Ben je verplicht eerst en vooral om zo'n structuur te gaan plaatsen?
Ik denk het wel. Je bent natuurlijk nooit verplicht. Hè. De oerteeltwijze was zoals de oerbiotoop van een druivelaar is, een hoge boom. En de druivelaar klimt in die boom en dan ga je druiven gaan oogsten daarboven.
Klim op eigenlijk.
Ja. Ja. Maar dat is logistiek, is dat natuurlijk een nachtmerrie en het is veel minder eenvoudig dan men zou denken. Dus, ja. Dat heeft een zekere romantiek, maar dat is te moeilijk. En daarom is men beginnen druiven op rijtjes planten en in regio's waar dat kan zonder palissage, dus zonder de draden en de palen en zo, gebeurt dat soms in gobelets.
Ja.
Maar daar zijn een aantal voorwaarden voor nodig. Dat moeten druiven zijn die niet te lang groeien, die rechtopstaand groeien, die niet hangen enzovoort. Het ogenblik dat je met heel lange ranken geconfronteerd wordt, zoals dat, wordt dat allemaal moeilijker.
Ja.
En dan heb je dus toch wel een structuur nodig.
Ja.
En dan is dit, de metalen paal en de metalen draad, toch wel het meest praktische om mee te werken.
Dus hoe zie je dan een grond? Met een grondboor een gat maken en dan erin kloppen ofzo?
Die palen, dat hebben wij hier met een graafmachientje gedaan. Dus gewoon ingeduwd.
Maar een graafmachine die dat naar beneden duwt?
Naar beneden duwt.
Zonder dat je moet boren?
En dat moet je niet boren. Ja. En deze palen, kijk, die achter die staat hier.
Ja.
Deze palen, dat zijn profielen eigenlijk. Die mogen zelfs niet voorgeboord zijn. Die moet je...
Ah. Okay.
Dus die structuur zet zich vast door ze in de grond te duwen.
Is dat moeilijk om dat allemaal te installeren, die ding?
Dat is een hoopje werk, maar moeilijk, ja.
Maar ik weet niet wat er ongeveer kost per hectare om dat te plaatsen. Heb je daar een idee van?
Een hectare planten en palissage plaatsen enzovoort wordt gerekend tussen de 20.000 en de 30.000 euro per hectare.
Tussen de 20.000 en de 30.000 euro per hectare, is dat dan inclusief het plantgoed?
Inclusief plantgoed, hè.
Ja. Ja. En ook inclusief al het werk?
Ja.
Ja, oké. Okay. Dus dat is eigenlijk de investering die je moet doen om... En je vertelt dat je speciale variëteiten hebt die ziekteresistent zijn. Mm-hmm. Mag ik weten welke dan dat zijn?
Dat zijn namen als Rondo, Solaris, Brunner, Muscat Bleu, Cabernet Noir, Sauvignac, Sauvignon Soyère, Rino, Rizel. Dat zijn de druivenrassen die hier... Zo'n beetje staan.
En je hebt dus niet één veld met enkel maar Rondo of één veld met enkel maar Brunner, maar je mixt ze door elkaar.
Ja.
En mix je ze op één rij ook?
Nee, of dus telkens één rij van hetzelfde en dan de volgende rij van een andere variëteit.
Ja.
Maar wel altijd op een veld tussen de 4 en de 8 variëteiten per veld.
Maar...
En die worden dan samen geoogst en samen gefermenteerd.
Dus je hebt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8?
Ongeveer, ja.
En dat zorgt dan weer voor minder ziektes dan waarschijnlijk?
Ik ga ervan uit dat als er een probleem is, dat minder snel van de ene rij op de andere overgaat. Dat is geen absolute wetenschap. Maar dat stelt mij een beetje gerust. Het kadert gewoon ook een beetje in dat idee van diversiteit.
Ja. En welke plantafstanden gebruik je?
De planten staan hier op 1,80 meter. De rijen staan op 1,80 meter en de planten staan op 90 centimeter.
Dus 1,80 meter breed de rijen en dan telkens 90 centimeter van elkaar
de planten
zelf. Zodat je nog met je smal tractortje door kan rijden. Ja. En de oogst zelf, kan je dat machinaal doen of is het allemaal met de hand?
Dat kan machinaal, maar wij doen alles met de hand.
Ja. Maar voor jou is dat op dit moment niet nodig, omdat het maar 4 hectare is? Of?
Ja, maar we gaan ook, we zullen blijven. We zitten nu in een niche van kwaliteitswijn en je kan dat niet bereiken met een machine.
Dus een machine zorgt ervoor dat je minder kwaliteit hebt?
Ja, je hebt geen controle over hetgeen dat je plukt. Hè. Dus als er nu een probleem is met, ik zeg maar iets, een aantasting van de Drosophila, dat er hier en daar wat azijnsteek is in je druiven, als je met de hand oogst, kan je ze laten hangen of kiezen om niet in de oogstpad te doen. En dat kunnen met een oogstmachine niet doen.
Ja, ja. En het werk, ik heb je daarnet al zien van die stengels die over het pad hangen, zo terugsteken daarin. Ik neem aan dat dat een deel van het werk is. Ik heb ook altijd gehoord in de wijn dat je heel veel moet knippen.
Knippen doen wij eigenlijk niet, maar,
nee?
maar wij gaan wel de okselscheuten uitbreken bijvoorbeeld. Dat zijn dingen die we wel doen om de zaak een beetje licht te houden.
Ja.
En voor de rest gaan we alles paliceren, zeggen ze in het Frans. Maar dus eigenlijk in de draden steken en zorgen dat het er netjes uitziet of netjes in zit.
Ja. Dus eigenlijk heel het jaar door moet je wel constant, hoeveel was dit, 60 kilometer wandelen?
Ja.
Om die oksels eruit te halen voor dit hier, eruit.
Ja.
En het oogsten dan ook. En doe je dat alleen, dat oogsten, of ben je daar met een ploeg voor?
Ja, dat is met een hele ploeg. Hè.
Ja.
Ja.
Maar hoeveel ongeveer?
15 man ongeveer.
Ja.
Het aantal dagen, dat is nog aan het stijgen elk jaar.
Dat zijn zo'n beetje typisch de vandages, gelijk hoe dat ze in Frankrijk hebben.
Ja.
Je doet dat hier dan ook en dan s'avonds een goed glas wijn.
Meestal is dat vroeg in bed. Allee, dus dat goed glas wijn, smiddags misschien een glaasje wijn. Nee. Op het einde van de vandage dan kan dat weer.
Ah ja, maar tijdens moet je...
Je moet toch een beetje geconcentreerd blijven.
Ja, ja. Ja. Nog een laatste vraag. In voedselbossen wil je altijd in verschillende etages gaan werken. Zou je dit hier bijvoorbeeld in een voedselbos kunnen transformeren? Of omgekeerd, als er iemand een voedselbos zou aanleggen en die wil bijvoorbeeld ook druiven kweken voor de wijn of voor gewoon zomaar te eten, hè? Zou je dat kunnen combineren?
Ik denk het wel. Maar dan moet er een beetje geëxperimenteerd worden. Het is mij nog niet gelukt om druivelaars te planten bij een bestaande boom. Dat is blijkbaar iets minder eenvoudig dan men wel zou denken. Maar als dat mogelijk is, dat je misschien fruitbomen samen met druivelaars plant en ze groeien samen op, dan komt je druivelaar eigenlijk helemaal boven in de boom te zitten. En dan heb je alleen nog het logistieke probleem om die druiven eruit te krijgen.
Ja.
En als je dat kan oplossen, dan is dat doenbaar.
Dus waarschijnlijk nu bomen bijplanten zou wel lukken?
Dat lukt wel.
Maar omgekeerd
niet. Ik heb het al geprobeerd en dat is niet gelukt, maar dat was wel een vrij grote boom.
Ja.
Misschien moet je ze samen opkweken en zo.
Ja. Weet je dat Mark Shepherd dat doet?
Ik denk het, ja.
Eerst en vooral mega bedankt om mee deel te maken van de Voedselbos community. Het is ongelooflijk tof om zoveel leuke commentaren te krijgen van jullie. Laat die gerust maar komen. Beoordeel ons zeker ook op Spotify of op Apple Podcasts of waar jij dit ook beluistert. Het betekent heel veel voor een podcast, wat dan de ratings zijn en ook dat andere voedselbossers dit kunnen vinden. Dus zeker doen, mercietjes. Tot de volgende keer. Ciao, ciao!